Welkom bij Univers Audio, de podcast van Univers, het onafhankelijk nieuwsplatform van Tilburg University. Mijn naam is Luc Hezen en ik spreek elke maand een gast die gerelateerd is aan het academisch leven in Tilburg. In deze aflevering hoor je Bart van der Sloot. Hij is filosoof en rechtsgeleerde en werkt als universitair hoofddocent aan het Tilburg Institute for Law, Technology and Society. Hij ontving eerder al de NWO Top Talentbeurs en de NWO Veni Grant en kreeg in februari de KNAW Early Career Prijs voor zijn onderzoek op het snijvlak van recht en technologie. Bart, allereerst natuurlijk gefeliciteerd met je prijs.
Dankjewel.
Mooie erkenning al.
Hele mooie erkenning en heel eervol. Ja, de KNAW-prijs, Early Career Award, dat was eigenlijk op basis van het werk wat ik tot nu toe heb gedaan, waarin ik altijd kijk naar technologie, hoe dat ontwikkelt. Dus het gaat over big data, artificial intelligence, drones, noem maar wat op. En dan de vraag stellen, wat doet dat met het recht? Is dat recht eigenlijk nog wel toegerust om de nieuwe uitdagingen goed aan te pakken? En vaak is het antwoord nee.
Ja.
Maar dan is het de vraag natuurlijk relevant, hoe dan wel? En daar probeer ik een beetje ook, ik heb zowel recht als filosofie gestudeerd. En bij die vraag hoe dan wel, probeer ik altijd ook een beetje het filosofische mee te nemen. Van goh, wat voor samenleving willen we heen? Of wat zijn eigenlijk de onderliggende aannames in het recht ter bescherming van de autonomie of wenselijke waardigheid? En wat betekent dat voor een eventueel nieuw juridisch raamwerk?
Je sprak in 2019 met Univers en toen had je net het rapport De modernisering van het Nederlandse procesrecht in het licht van Big Data overhandigd aan Politiek Den Haag, ruim 3 jaar geleden. Van de 13 aanbevelingen die erin zaten, hoeveel zijn er overgenomen?
Nou, het is hoe je dat telt, maar ik zou zeggen 0. En dat is eigenlijk standaard in Den Haag. Nou, je hoort vaak dat rapporten vooral worden aangevraagd om tijd te rekken, om de indruk te wekken dat er iets wordt gedaan. En dat is hierbij zeker zo. Kijk, dat rapport was eigenlijk al een vervolg op een rapport waar ik eerder aan had gewerkt van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid over Big Data. Daarin stonden een aantal aanbevelingen en 2 daarvan gingen met name over dat procesrechtelijke van hoe zorg je nou dat er niet alleen maar rechten zijn, maar dat je die rechten ook kan halen, kan inroepen en effectueren. Nou, daar is toen van gevraagd, schrijf daar nou nog over nog eens een extra rapport. Dat hebben we gedaan. Over een aantal van die aanbevelingen hebben we nu onlangs weer een nieuw rapport geschreven. En er is ook weer een ander universiteit van Rotterdam, zeg ik uit mijn hoofd, die bij een aantal andere aanbevelingen die wij in 2019 hebben gedaan ook nog weer een nader onderzoek doet. Dus er wordt eigenlijk een beetje rapport op rapport op rapport gestapeld. Nou ja, de bekende quote van Pechtold ooit was, zal ik er een nietje door doen bij een stapel rapporten, omdat dat eigenlijk een standaard praktijk is. En dat zie je hier ook. Er is eigenlijk een hele, ik maak me daar steeds meer zorgen om, eigenlijk een soort cultuur van vooruitschuiven, problemen niet echt serieus nemen en vooral ook privatiseren. Dus bij die burger beleggen. De burger moet het zelf maar uitzoeken. Die heeft rechten. Maar ga je recht maar eens halen tegen de Belastingdienst, tegen Facebook. Dat zijn ontzettend machtige partijen die niet openheid van zaken geven, die heel veel advocaatkosten kunnen dekken, die technische expertise hebben. Daar sta je als burger eigenlijk machteloos tegen.
Ja.
En als je al je recht krijgt, nou, zoals bij die Belastingdienst, dat duurt jaren en dan moet er naar een oplossing worden gezocht. En die is er ook nog steeds niet. Dus daar, je hebt wel rechten, maar je hebt daar niks aan. Dat is eigenlijk het kernprobleem nu in het juridische raamwerk. Eigenlijk op een hele fundamentele manier moet je dat gaan herdenken. Van zijn individuele rechten aan jou en mij toegekend nog wel de primaire modus vivendi? Of moeten we gaan naar collectieve acties, naar algemene belangacties, naar meer autoriteit persoonsgegevens die namens de burgers optreedt, et cetera? En ja, dat vergt natuurlijk een meer fundamentele herziening van het juridisch raamwerk. Dat vergt iets van de ambtenaren, wetgevingsjuristen, beleidsambtenaren, die dat moeten doordenken. En ik kan niet exact achter de gesloten deuren daar kijken. Maar mijn sterke gevoel is, als ik daarover nadenk, met ze spreek, ook van collega's, ook van politici, dan zit er een soort blokkade bij ambtenaren om daar echt mee aan de slag te gaan.
En waarom?
Ja, dat vraagt iedereen zich af. Ik sprak laatst nog met een politicus. Ik zal niet zeggen wie, maar die had een motie ingediend. En dat duurde nu al meer dan een jaar voordat ambtenaren daarnaar gingen kijken. En we kwamen er ook op uit van, er zitten een soort bij wetgevingsjuristen die dus voor het ministerie van Justitie werken om wetten te maken, een soort onwil om wetten te maken, om precies dat te doen waar ze voor zijn aangenomen. Mm. Of dat nou een soort politieke moris is. Je zou kunnen zeggen, dit past heel erg bij het soort beleid dat Rutte heeft gevoerd al jarenlang van niet al te grote stelselwijzigingen, problemen van een beetje voor je uitschuiven en pas als het een crisis wordt, dan daarop reageren. Of dat het een soort morele aarzeling is bij ambtenaren om daar zelf een idee bij te vormen. Ik hoop eigenlijk dat we weer teruggaan naar een soort ambtenarij zoals we die 20, 30 jaar geleden hadden. Daar zit zo ontzettend veel kennis. Daar zit ook de zorg voor het algemeen belang. En nu is er een soort houding bij ambtenaren om heel erg naar de politiek te kijken van wat wil de minister wel of niet.
Mm-hmm. Politiek gevoelig zijn heet dat in ambtenarenjargon.
Ja, precies.
Toch? Kunnen luisteren naar wat de huidige wind is die waait.
Exact. En je minister uit de wind houden. En je kan al zien met een grote stelselwijze, ja, dat gaat gedoe opleveren, gaat problemen opleveren. Maar je moet als ambtenaar volgens mij toch zeggen, ja, maar ik zit hier niet om deze politicus te dienen of deze politieke partij of deze minister. Ik zit hier voor het algemeen belang.
Ja.
En als je dan een wetenschappelijk rapport krijgt van, goh, dit is nu nog geen probleem, maar over 10 jaar, 20 jaar, als die AI-revolutie bijvoorbeeld heel erg vorm gaat krijgen, wel, dan moet je voor zijn die problemen door deze wetgeving aan te nemen. En je zegt, ja, daar is eigenlijk geen probleem nog, laat maar, we wachten wel. Dat vind ik eigenlijk heel, heel zorgwekkend eigenlijk. Ik ben daar steeds meer, denk ik, er is heel hele hoop discussie over de politiek en of die wel adequaat is. Ik vind het eigenlijk heel knap. Je kan niet van een minister vragen dat hij van AI alles weet en van deepfakes en van drones. Voor Tweede Kamerleden geldt het precies hetzelfde. Die moeten de hoofdlijnen zien. En die ambtenaren, die hebben wel de tijd. Er is nu een heel leger van ambtenaren bezig op de digitale revolutie. Bij het ministerie van Justitie, ministerie van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, noem maar wat op. Daar zit die kennis voor het algemeen belang. En daarvan zou je ook veel meer, denk ik, als ambtenaar veel proactiever moeten zeggen. Maar dit is in het algemeen belang, deze wet. En we gaan dat schrijven.
Zou het kunnen zijn dat die politici ze eronder houden? Dat die zeggen van, ja, het zal allemaal wel algemeen belang, maar ik heb volgende maand iets en daar gaan jullie voor aan het werk?
Ik vind dat heel lastig om daar een uitspraak over te doen. Dus ik kan niet, ik heb het idee dat er, ik zie niet eens de pogingen. Misschien zijn die er wel en dat ik ze niet zie, maar ik heb ze niet gezien. Ja. Dus misschien dat dat zo sterk die moris heerst van de waan van de dag of van morgen, dat die meer lange termijns perspectieven al niet eens worden bekeken.
Ja.
Maar ik denk toch als ambtenaren, dat zien we steeds meer met alle crisis die zich nu ontvouwen, daar hadden ambtenaren eigenlijk veel stelliger moeten zijn tegen politici van, dit kan niet. Dit levert enorme problemen op om dit zo te doen. En dus veel sterkere vuist maken tegen de minister of tegen de Kamer. Dat deels gewoon op gebrek aan kennis is gebaseerd. En dat kan je minister of politici ook niet kwalijk nemen. Die kunnen daar niet allemaal kennis van nemen.
Nee.
Dus vergt dat een hele andere houding van een ambtenaar, denk ik dan inderdaad die politieke sensitiviteit. Precies het tegenovergestelde eigenlijk. Van ja, die politieke moris is er en de peilingen van de minister, et cetera. Het zal allemaal wel, maar daarom zit je niet als ambtenaar. Je zit niet als ambtenaar om je minister te dienen. Je zit er om het algemeen belang te dienen.
Zou deze prijs helpen in het steviger maken van het rapport wat je aanbiedt de volgende keer? Dat je zegt, ja jongens, ik ga dit wel schrijven en ik ga het jullie met alle liefde uitleggen, maar doe er dan ook iets mee? Of zeg je dat er al bij, stiekem?
Nou, ik denk dat op zich heb ik wel een goede naam binnen Den Haag. Ik heb wel meerdere rapporten geschreven en die worden op zich ook wel goed ontvangen. En ik heb ook contacten met politici en autoriteitspersoonsgegevens en noem maar wat op. Dus dat is er wel, maar gewoon, het is meer een machinerie die niet is ingericht op meer fundamentele wetswijzigingen.
Ja.
Daar gaat een prijs helemaal niks aan veranderen.
Jammer.
Nee.
Je zei toen in 2019 tegen Univers, we staan nu eigenlijk in big data gezien in kinderschoenen. Dat lijkt nu al heel groot, maar het wordt nog veel, veel, veel groter. Hoe ver zijn we nu, ruim 3 jaar verder?
Ja, je ziet heel veel ontwikkelingen eigenlijk op dit gebied en met enorme repercussies. Nou ja, er zijn nu heel veel discussies over deepfake technologie, wat deels op die datagedreven instrumenten werkt. ChatGPT en hoe dat de samenleving kan veranderen.
Dat is weer AI, hè? Dus gewoon zeggen, schrijf een werkstuk over honden en politici gecombineerd en dan komt er een tekst uit.
Ja, of schrijf een muziekstuk of schrijf een boek of wat dan ook. Dus daar ben ik nu deels over aan nadenken. Dat wordt wel synthetische realiteit genoemd. Dus een realiteit die deels wordt gevormd of helemaal wordt gevormd door artificial intelligence. Dat kan zijn deepfake, dat kan zijn zo'n chatprogramma. Dat kan zijn augmented reality, dat ook steeds groter wordt. En hoe gaat dat nou onze samenleving veranderen? En nou, als je alleen al kijkt naar het vertrouwen in de media, het vertrouwen in de waarheid, de vraag of de waarheid daar überhaupt nog toe doet. Daar zie je een enorme kentering al in 3-4 jaar geleden. Dat heel veel mensen hebben eigenlijk maar een heel beperkt vertrouwen in de media, wat dan nu wordt genoemd mainstream media. En voor steeds groter aantal politici doet ook wat nou precies waar is en wat niet waar is, daar ook steeds minder toe. Dus dat heeft een enorme impact op de democratie, op de rechtsstaat. Deepfakes bijvoorbeeld worden nu al gebruikt in de rechtszaal. Deepfakes zijn eigenlijk niet van echt onderscheiden. Dus er zijn nu al echtscheidingszaken waar dan een moeder een fragment van een schreeuwende vader heeft ingebracht, waarin die heel erg agressief lijkt naar zijn kinderen. Nou, nu kon dat nog worden ontdekt dat dat gemanipuleerd
was. Wanneer was dit en waar is dit?
Dit is in Engeland gebeurd.
Ongelooflijk.
Ja, maar zo zijn er heel veel voorbeelden. Dus je ziet dat als je niet meer het authentieke bewijs van het nepbewijs kan onderscheiden, waar veel mensen voor vrezen dat dat over 2-3 jaar het geval zal zijn. Hoe ga je dan nog als rechter een rechtszaak beoordelen? Hoe ga je tot je conclusie te komen?
In welke richting denk je?
Nou, een mogelijkheid, maar daar zit dus weer een cultuuromslag die nodig is in het Nederlandse wetgevingstraject. Een mogelijkheid is om deepfake technologie te verbieden.
Ja.
Dat zie je steeds meer, zie je dat in andere landen, is er een veel proactievere houding op het gebied van technologie. In Amerika wordt deepfake sterk aan banden gelegd. China, dus je hebt de twee extreme tegenpolen, die zijn veel proactiever.
Ja, die zijn het ergens over eens in ieder geval.
Exact, exact. Daar zien ze dat gevaar voor. De verkiezingen die gemanipuleerd kunnen worden door nepbewijs in de rechtszaal, noem maar wat op. De Italiaanse Data Protection Authority heeft onlangs ChatGPT tijdelijk stilgelegd, omdat er zorgen waren over de betrouwbaarheid van. En in Nederland gebeurt dat eigenlijk heel weinig.
Zijn wij naïef, denk je?
Ik denk, ja, dat weet ik niet. Of de gevaren niet bekend zijn, of dat er weer dat een politiek idee is, een soort een neoliberaal idee van technologie moet vrij zijn. Ja. En als er problemen zich voordoen, dan moet dan worden ingegrepen. Maar je gaat niet technologie van tevoren verbieden. Dat kan daar ook achter zitten.
Is dat een slimme houding, denk je? Want jij zit er heel diep in. Je ziet, denk ik, de voordelen, maar ook de nadelen. Ik ken je verder niet, maar je lijkt me niet een heel strikt type in die zin. Of misschien best liberaal. Hoe denk je daarover? Wat is de goede afweging?
Dat is in algemene zin heel erg lastig te zeggen. Ik denk alleen dat hoe vaak beleidsvragen worden gestructureerd, precies is zoals je nu zegt, van wat zijn de voordelen en wat zijn de nadelen. En dan kom je eigenlijk automatisch op een soort beleid waarbij je zegt, we gaan die voordelen proberen te benutten. En die nadelen proberen in te kaderen of te bestraffen of wat dan ook. En ik denk dat dat niet altijd een nuttige startpositie is. In die zin dat het eigenlijk vanuit gaat dat technologie neutraal is. En dat is vaak wat veel mensen denken. Technologie is zelf neutraal. Je kan het inzetten voor goede doeleinden, slechte doeleinden, et cetera. En ik denk dat die aanname al niet klopt. De techniek is ontworpen om bepaalde dingen te doen. Dus een geweer, om maar wat te noemen, die is ontworpen om schade te doen. En dat is ook de reden waarom we heel sterk op die technologie zitten en die heel strak hebben ingekaderd.
Maar ook om te verdedigen. We willen nu allemaal wapens naar Oekraïne sturen.
Ja, ja, nee, zeker. Dus er zijn situaties waarin je die kan inzetten en ook goede. En we zeggen ook bijvoorbeeld de politie kan in sommige gevallen een wapen dragen. Dat kan ook. Maar we hebben ook gezegd, burgers bijvoorbeeld mogen in principe geen toegang hebben tot wapens, omdat het gewoon heel gevaarlijk is.
Dat zou je bij deepfakes ook kunnen doen, zoiets.
Zo zou je dat ook kunnen zien, want een technologie is niet neutraal. Het is ontworpen voor een bepaald doeleinde. En deepfake technologie is ontworpen om te manipuleren, om te verdraaien. En is ontstaan als een instrument met name om fake porno van vrouwen te maken, zonder hun toestemming. Daar is ook de term ontstaan. Daar is naar schatting, dat is altijd lastig te zeggen, maar 95% van alle deepfakes wordt geschat, is deepfake porno over vrouwen zonder hun toestemming. Dus dit is geen neutraal instrument. Het is een instrument wat is ontworpen voor een bepaald doeleinde en wat voor bijna 100% van de gevallen ook voor dat doeleinde wordt gebruikt.
Ik kan ook eigenlijk geen positief gebruik van een deepfake bedenken nu ik er zo over nadenk. In welke situatie zou dat iets moois kunnen opleveren?
Het wordt soms gebruikt bijvoorbeeld in de filmindustrie. Dan hoeft iemand bijvoorbeeld geen gevaarlijke stunt te doen, maar kan je een deepfake van diegene laten doen.
Yeah.
Of in een retail sector kan je zeggen, goh, online kan je een deepfake van jezelf met nieuwe kleding laten zien. En dat is leuk. Right. Dus er zijn professionele toepassing waarvan je kan zeggen, nou, dat is best nuttig. En wie weet moet je dat dan ook toestaan. Maar kan je best zeggen, gegeven het gevaar, gegeven ook het intrinsieke ontwerp van zo'n technologie, gaan we wel daar hele strikte randvoorwaarden aan zetten. Ofwel verbieden, ofwel zorgen dat alleen een aantal partijen daar toegang tot kan krijgen.
Oké, wat zijn nog meer dingen waarvan je denkt, hier moeten we nu echt aandacht aan gaan besteden? Dit is niet meer iets om voor ons uit te schuiven.
Ik denk dat op heel veel punten eigenlijk het recht gewoon fundamenteel moet worden herzien. Dus dit soort vraagstukken over technologie en daar veel proactiever op zijn. Kijken naar hoe we dat procesrecht nou echt een keertje opnieuw gaan inrichten. Dus wat ik zei, om te zorgen dat die rechten die je hebt ook, dat je die echt kan effectueren.
Op een makkelijke, toegankelijke manier. Misschien met loketten of zo?
Loketten, of dat voor je wordt gedaan door een overheidsorganisatie of collectieve belangactie. Maar niet dat je zelf naar de rechter hoeft te stappen tegen Facebook. Want dat gaat je eigenlijk niks opleveren.
Ja.
Ik denk dat je daar veel meer naar algemene belangen moet gaan kijken. En veel minder naar particuliere belangen. En ik denk op dat heel veel punten ook onze juridische basisaannames eigenlijk niet goed toepasbaar zijn op de digitale wereld. Bijvoorbeeld, we hebben de beroemde Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de Privacywet genoemd, die beschermt persoonsgegevens. Dus dat zijn gegevens die over iemand iets zeggen. Daar valt buiten niet persoonsgegevens, dus gegevens, algemene gegevens. En daarvan was ooit het idee, die persoonlijke gegevens die zijn heel erg gevaarlijk, of daar kan je iets tegen iemand mee doen, en die algemene gegevens niet. En je ziet door die technische realiteit dat het allang achterhaald is, dat op basis van hele algemene gegevens of groepsgegevens of geaggregeerde gegevens je over groepen beslissingen kan nemen, die waarvan je niet kan zeggen, god, deze data relateren aan één persoon of die andere persoon, maar naar een groep of naar een wijk. Nou ja, bijvoorbeeld predictive policing wordt ingezet, of heel veel eigenlijk overheidsbeleid wordt steeds meer op wijken, op profielen gebaseerd. Al dat soort profielen zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn algemene gegevens over groepen, over wijken. Daar kan je dus niet die AVG op leggen.
En dit is eigenlijk ook, sorry dat ik je onderbreek, ook wat bij de toeslagenschandaal gebeurd is. Hè? Dus op basis van afkomst is er bij de Belastingdienst gekeken, oh, dan heb je een hoger risico op fraude.
Ja, precies.
Dat zijn zulke algemene data die niet.
Nee, dus op dat, als je dat gaat toepassen op één specifiek individu, dan kan je zeggen, god, hier is die privacywet of algemene verordening gegevensbescherming op van toepassing. Maar dat profiel zelf van wij gaan meer kijken naar mensen met deze en deze kenmerken. Nee, dat niet, want dat gaat over een algemene groep.
Ja.
Dus dat hele idee van dat focus op dat individuele belang, dat is eigenlijk deels achterhaald geworden. En dat zie je bij heel veel van dat soort klassieke juridische doctrines, mensenrechten. Het non-discriminatieverbod geldt dat precies hetzelfde voor. Daar hebben we bijvoorbeeld een aantal gronden, ras, religie, huidskleur, noem maar wat op, waarvan we zeggen, nou, dat zijn hele gevoelige gegevens, daarop mag je niet gediscrimineerd worden. Maar AI discrimineert niet per se op ras of op geloof of wat dan ook. Die discrimineert op het type telefoon dat je hebt of de kleurbank die je hebt of wat, welk datapunt dan ook relevant is. Die onderscheidingen die worden gemaakt, die kunnen net zo grote impact hebben als dat je op ras wordt gestigmatiseerd.
Wat is daar een oplossing voor?
Dat recht deels herzien.
Hoe zou je dat moeten doen?
Nou, bij het discriminatierecht denk ik dat je veel meer naar het begin van de design van de dataset en van het algoritme moet kijken. Nu hebben we dat discriminatierecht, dat gaat eigenlijk heel erg over het eind, naar het besluit. En als dat besluit een negatieve impact heeft op bepaalde mensen van, nou ja, wat voor een categorie dan ook, dan kan je daar een beroep op doen. Terwijl in AI zit en big data zit het probleem eigenlijk helemaal in de voorfase. Hoe verzamel je gegevens bijvoorbeeld? Die datasets zijn heel vaak wat je dan noemt gebiased, dus bevooroordeeld. Die hebben meer data over de ene persoon, groep, wijk dan over de andere. Dat is weer met predictive policing. Hè. Dan ga je voorspellen waar is criminaliteit en waar moet dus de politie heen om te surveilleren. Het probleem daarbij is dat heel veel van die datasets, die hebben vooral gegevens over migrantenwijken. En waar voorspelt het dus dat de politie naartoe moet?
Ja,
naar die wijken. Ja, waar verzamelt de politie dus meer gegevens over criminaliteit in die migrantenwijken? En vervolgens stop je dat terug in die dataset en dan krijg je nog zwaarder aanbeveling om in die wijken te gaan surveilleren. En het probleem is, om dat nog even duidelijk te maken, het non-discriminatierecht zegt daar nu niet zoveel over. Dus als de politie heel erg veel surveilleert in een migrantenwijk, of zegt, wij gaan alleen maar, desnoods, ik neem even een extreem voorbeeld, alleen maar auto's stoppen met een polskenteken. Maar ze arresteren vervolgens alleen maar diegene met een polskenteken die echt iets fout doet, die, weet ik, van drugs vervoert of iets dergelijks, dan zal een rechter zeggen, ja, dat was een redelijke aanleiding om deze persoon te arresteren. Want die vervoerde drugs.
Mm.
Maar het feit dat de politie ervoor heeft gekozen om alleen mensen met een polskenteken te controleren, dat kan niet worden geadresseerd. Want dat heeft geen juridische impact op die persoon. Die worden alleen gestopt en bekeken. Maar het is natuurlijk als samenleving heel erg de vraag of je zulke soort politiehandelen wil. En of dat niet stigmatisering, discriminatie en dat soort dingen met zich meebrengt.
Ja, maar dat is een immense systeemswijziging eigenlijk.
Precies, en nu begrijp je ook waarom ambtenaren daar een beetje huiverig voor zijn. Ander voorbeeld is met vrijheid van meningsuiting. Net, we hebben nu het idee, in principe is vrijheid van meningsuiting, je mag alles zeggen, tenzij je schade doet aan iemand, een persoon. Maar heel veel onwaarheden, deepfakes of misinformatie, daar is het heel lastig van te zeggen of dat nou concrete schade doet. Is het in twijfel trekken van een COVID-vaccin of dat werkzaam is? Ja, hoe relateer je dat nou juridisch gezien aan schade of niet? Dat is bijna niet te doen. Als een presidentskandidaat in Amerika zegt, er waren 1 miljoen mensen op mijn rally, terwijl er maar 1000 waren. Ja, levert dat schade op? Nee. Dus dat soort onwaarheden zijn eigenlijk nauwelijks te adresseren onder het huidige juridisch systeem. Maar het is wel de vraag, ja, als iedereen heel veel onwaarheden kan verspreiden, allemaal in privékanalen een eigen journaal kunnen maken met een soort eigen realiteit, dan doet dat ontzettend iets met onze gedeelde waarheid, onze democratie, het functioneren in de samenleving. Moeten we niet, en ik zeg niet dat ik daarvoor ben, maar dat is wel een discussie die je moet voeren, moet je niet iets doen tegen onwaarheden als zodanig?
Hmm.
Weer zo'n hele fundamentele vraag die eigenlijk voor ligt. En zo zit eigenlijk op elke juridische doctrine, discriminatierecht, privacyrecht, vrijheid van meningsuiting, procesrecht, zitten eigenlijk hele fundamentele vragen die je zou moeten bediscussiëren. En daar is heel weinig animo voor. En je begrijpt gelijk ook, want je zegt ook, dat is heel erg groot. Ja. Dat is ook heel erg groot.
Ja.
En dus het is ook heel erg goed voorstelbaar dat niet iedereen daar gelijk voor kiest en dat als eerste doet als hij uit bed stapt. En toch zijn het wel de grotere vraagstukken die wel serieus zouden moeten worden besproken en goed zouden moeten worden gekeken of daar niet werkbare alternatieven zijn.
Ja. Ook mooi dat we het over deze donkere materie hebben en naar buiten meteen een onweerstorm losbarst en wind en regen. Dus het weer is met ons in deze. inderdaad, we hebben politici nodig met visie dus eigenlijk.
Ja, en je ziet wel dat daar op eigenlijk alle niveaus nu wel rustig aan begint door te dringen dat dat nodig is. Dus we hebben nu een staatssecretaris, ook digitalisering. Mm-hmm. Die is nog erg aarzelend om proactief te handelen, maar je heeft al wel laatst een lezing gegeven waarin ze zei, nou, misschien moeten we toch ook af en toe nadenken over het stopzetten van bepaalde technologie. Je ziet dat er Kamercommissie nu is, een vaste Kamercommissie Digitale Zaken, die ook ten doel heeft om wat langer en strategisch, langere lijnen en strategisch na te denken over dit soort vraagstukken. Dat lukt nog heel moeizaam, want het kennisniveau is gewoon heel laag. Dus dat duurt de tijd voordat we daar zijn. En ook bij ambtenaren is er wel begrip dat er wel iets moet veranderen. Ook in het niet alleen maar een minister dienen, maar vooral het algemeen belang. Ik denk dat het eigenlijk redelijk eenvoudig zou zijn op te lossen als ze zeggen, die ambtenaren waar nou al die kennis al zit, die zijn echt ontzettend slim. Die weten ontzettend veel. Die hebben heel veel wetenschappelijke rapporten van mij, van collega's, waar ze op kunnen bogen. Als die zouden beginnen met echt een hele serieuze exercitie van in deze digitale samenleving, hoe kunnen we nou al die fundamentele doctrines, rechtsstelsels en wetten misschien herzien, zodat we over 10 jaar, 20 jaar een hele mooie samenleving hebben waarin die technologie bestaat, die hou je niet tegen. Maar wel alle echt extreme kanten er vanaf zijn gehad, dat we dat in goede banen leiden. Als je dat hen als taak zou geven, dan zouden ze denk ik binnen 1 jaar, 2 jaar met een heel mooi grootschalig herziening van het rechtsstelsel kunnen komen. Mm. Zo goed dat ik denk dat de meeste politici daar ook echt in kunnen vinden. Want op digitale zaken, daar wordt vaak samengewerkt van de SP tot de PVV, D66, die trekken vaak heel erg samen op. Er zijn hele grote meerderheden in de Tweede Kamer om hier proactiever tegenaan te gaan. Dus ik denk dat als bij die ambtenaren daar meer besef komt, we moeten echt die kennis inzetten voor de algemene zaak. En bij politici de erkenning is dat daar ontzettend veel kennis zit en even niet naar het politieke moment van nu moet worden gekeken, maar naar de lange termijn, dat we dan eigenlijk redelijk eenvoudig en redelijk snel een oplossing zouden kunnen krijgen.
Ben je ooit geneigd om over te stappen naar die kant, naar de politieke kant of naar de ambtenarij met je kennis?
Nee. Tot nu toe niet. Ik adviseer nu wel de autoriteit persoonsgegevens, ook 1 dag in de week, meer op strategisch niveau. Uh-huh. Dus dat vind ik heel erg leuk en ik schrijf ook vaak rapporten en heb vaak discussies met ambtenaren. Maar zolang daar deze cultuur nog heerst, dan ben ik alleen maar een roepende in de woestijn die zelf gefrustreerd raakt.
Ben je hier nuttiger?
Ja, denk het wel. Zeker.
Dankjewel. Zet het goede werk voort, want we hebben het hard nodig volgens mij.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van Univers Audio. Abonneer je vooral op de podcast om geen aflevering te missen. Volgende maand zijn we er weer.